De schriftlezing kunt u vinden in het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Matteüs. Daarvan nadert het 16e hoofdstuk, de verzen 1 tot en met 20. Wij zeggen, de schriftlezing is Matteüs 16, de verzen 1 tot en met 20. En daar luidt Gods heilig en onfeilbaar woord aldus. En de Farizeeën en Sadduceeën tot hem gekomen zijnde en hem verzoekende, begeerden van hem dat hij hun een teken uit den hemel zou tonen. Maar hij antwoordde en zeide tot hen: als het avond geworden is, zegt gij schoon weder, want de hemel is rood. En des morgens heden onweder, want de hemel is droevig rood. Gij, geveinsde, het aanschijn des hemels weet gij wel te onderscheiden. En kunt gij de tekenen der tijden niet onderscheiden? Het boze en overspelig geslacht verzoekt een teken, en hun zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona den profeet. En hem verlatende ging hij weg. En als zijn discipelen op de andere zijde gekomen waren, hadden zij vergeten broden mede te nemen. En Jezus zeide tot hen: zie toe en wacht u van den zuurdeesem der Farizeeën en Sadduceeën. En zo overlegde bij zichzelf, zeggende: het is omdat wij geen broden medegenomen hebben. En Jezus, dat wetende, zeide tot hen: wat overlegt gij bij uzelven, gij kleingelovigen, dat gij geen broden medegenomen hebt? Verstaat gij nog niet? En gedenkt gij niet aan de 5 broden der 5000 mannen en hoevele korven gij opnaamt? Nog aan de 7 broden der 4000 mannen en hoevele manden gij opnaamt? Hoe verstaat gij niet dat ik u van geen brood gesproken heb, als ik zeide dat gij u wachten zoudt van de zuurdeesem der Farizeeën en der Sadduceeën? Toen verstonden zij dat hij niet gezegd had dat zij zich wachten zouden van de zuurdeesem des broods, maar van de leer der Farizeeën en Sadduceeën. Als nu Jezus gekomen was in de delen van Caesarea Philippi, vraagde hij zijn discipelen, zeggende: wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? En ze zeiden: sommigen Johannes de Doper, en anderen Elia, en anderen Jeremia of een van de profeten. En hij zeide tot hem: maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En Simon Petrus, antwoordende, zeide: gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods. En Jezus, antwoordende, zeide tot hem: zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En ik zeg u ook dat gij zijt Petrus. En op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen dezelfde niet overweldigen. En ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen. En zo wat gij zult binden op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn. En zo wat gij ontbinden zult op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn. Toen verbood hij zijn discipelen dat zij iemand zeggen zouden dat hij was Jezus de Christus. Tot zoverre. Aan de orde van behandeling is zondag 7 van onze Heidelbergse catechismus. Zondag 7, 20e vraag: worden dan alle mensen wederom door Christus zalig gelijk zij door Adam zijn verdoemd geworden? Antwoord, nee, zij. Maar alleen degene die hem door een waar geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. 21ste vraag. Wat is een waar geloof? Antwoord, een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis waardoor ik alles voor waarachtig houd wat ons God in zijn woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen, hetwelk de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is, uit louter genade, alleen om der verdiensten van Christus wil. 22ste vraag. Wat is dan een christen nodig te geloven? Antwoord, al wat ons in het evangelie beloofd wordt, hetwelk ons de artikelen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof in een hoofdsom leren. 23ste vraag. Hoe luiden die artikelen? Antwoord, ik geloof in God den Vader den Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Tot zoverre, we worden deze middag en avond bepaald bij het ware geloof. En een drietal punten vraagt kort onze aandacht. Ten eerste de noodzaak van het ware geloof. Ten tweede de aard van het ware geloof. En ten derde de inhoud, de 12 artikelen. Dus het ware geloof. Ten eerste de noodzaak. Ten tweede de aard. Ten derde de inhoud. Noodzaak, aard, inhoud. Dat zijn onze drie gedachten. En geven de Heer ons in spreken en luisteren. Zijn leiding, zijn onmisbare zegen. Tot de eer van zijn naam. En tot zaligheid van onze zielen. Dat zij zo. Eerst dus de noodzaak van het ware geloof. Hooggestemd is de catechismus. Als daar in vraag en antwoord 18 staat, wie is deze middelaar die tegelijk waarachtig God en een waarachtig en rechtvaardig mens is? En dan staat het er, onze Heere Jezus Christus, die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot een volkomen verlossing geschonken is. Hooggestemd is daar zondag 6 en het begin van zondag 7, daar klinkt ineens een heel andere toon. Worden dan alle mensen wederom door Christus zalig? En iets in die vraag, dan voel je al dat het antwoord gaat worden nee. Nee. Niet alle mensen worden zalig. En dan zou onze reactie kunnen zijn, ja, maar wat is dat toch erg? Wacht even. Wat is zalig zijn? Wat is zalig worden? Dat betekent dat de zaligheid niet in onszelf ligt, maar bij de Here vandaan. En dat betekent een redding, een volkomen verlossing van al onze zonden. Immers hebben we niet met kerst gehoord dat de naam van hem die gekomen is uit een vrouw in de volheid des tijds, dat zijn naam moest zijn Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Uit hem, door hem, tot hem zijn alle dingen. En dat klinkt ook zo dadelijk door in het antwoord. Dus weer worden dan alle mensen wederom door Christus zalig. Eigenlijk heel kort, worden alle mensen zalig? Nou, wel die het geloof in Christus hebben. Maar zij en alleen zij. En dan staat er vervolgens, gelijk zij door Adam zijn verdoemd geworden. In het oorspronkelijke, dat is in het Duits, en in de Duitse vertaling, de vertaling in het Latijn, die is vanuit het Duits, daar staan eigenlijk andere woorden. Daar staat eigenlijk, gelijk zij in Adam verloren zijn gegaan, verloren liggen. En dat is eigenlijk de diepste wat Ursinus bedoeld heeft. En dat is later om een of andere reden verdoemd geworden. Maar uiteindelijk Adam heeft niet verdoemd. Adam heeft wel voor de verdoeming gezorgd, om het zomaar eens uit te drukken. Want er is gesproken, ten dag als ge daarvan eet, zult ge de dood sterven. Maar het oordeel, het doemvonnis, is bij de Here vandaan. En de oorzaak dat we verloren liggen, komt door de overtreding van Adam. En eigenlijk is hier de gedachte, de eerste Adam heeft gezorgd voor de verlorenheid. De tweede Adam zorgt voor het behoud. En daar ligt de gedachte achter van alle mensen liggen verloren. Worden dan ook niet alle mensen behouden? Alle mensen liggen verloren in Adam. Alle mensen worden behouden in de tweede Adam, zo wordt dan geredeneerd. En dan zegt de catechismus, wacht even. Zo op die manier kun je dat niet zeggen. Als een soort van automatisme. Want we zijn alle uit Adam. Geen een van ons uitgezonderd. Maar zijn wij ook alle verbonden met die zaligmaker? Kennen wij die zaligmaker? Dat is geen vanzelfsprekendheid. Wij zijn alle uit Adam, krachtens geboorte, krachtens erfenis, erfzonde, erfschuld, erfsmet. Maar niet op dezelfde wijze hebben we deel aan de Heer Jezus. Dat wil de catechismus hier naar voren brengen. Je kunt dat niet op die manier zeggen. De eerste Adam, we liggen alle in de eerste Adam verloren. En nu zijn we alle in die tweede Adam behouden. Nee, dat gaat te snel. En het is te begrijpen dat de vraagsteller zoiets stelt. Immers er is gegeven, hij is geschreven, hij is gegeven tot wijsheid, tot rechtvaardigheid, tot een volkomen verlossing. Wel, dan is het toch goed. Dan is het in orde. Maar de praktijk is dat we alle gezondigd hebben. Dat Psalm 14 en 53 zeggen, er is niemand die goed doet, niet tot één toe. Maar de praktijk is ook dat we zien om ons heen en ook in de geschiedenis, dat velen zeggen, wijk van ons, aan de kennis uw wegen heb ik geen lust. En dat komt vanuit dat adamitische bestaan. Dat komt vanuit dat gode vijandige bestaan. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. Daar ligt het niet aan. Maar wij zijn er van nature doof en blind voor. We gaan eraan voorbij. En de catechismus legt daar ook de nadruk op, eigenlijk in het begin al. Want wat wordt er in het begin benadrukt? De wet des Heren. En dan de wet in haar hoofdsom. Immers de wet in haar hoofdsom luidt God liefhebben bovenal. Dat is het eerste en het grote gebod. Het tweede daaraan gelijk is, ge zult uw naaste liefhebben als uzelf. Maar wat zegt de catechismus dan ook scherp erbij? Van nature zijn we geneigd om God en de naaste te haten. En wat zegt de catechismus daar eigenlijk? Wij zijn van nature egocentrisch. Scherper. Wij zijn van nature egoïstisch. Op onszelf aangelegd. Op onszelf. En dat zie je eigenlijk al heel scherp, gelijk terstond na de val. Want dat huwelijk, dat goede huwelijk van Adam en Eva, is in één keer ook bedorven. Eva die geeft de schuld aan de slang. En wat zegt Adam? Die zegt niet van ja, ik had als hoofd hierover moeten waken. Nee, hij zegt de vrouw, afstandscheppend, de vrouw, niet mijn vrouw, de vrouw. Die gij, beschuldigend naar God, die gij bij mij, arme ik, gegeven hebt. Egoïstisch. Egocentrisch. En jonge mensen, herken je het een beetje bij jezelf? Er zitten hier verschillende jonge mensen. En ik kan me zomaar voorstellen dat er ook wat jonge mensen zijn die in de eerste, tweede of de derde klas van het middelbaar onderwijs zitten. Sommigen in de vierde. En onder ons gezegd en gezwegen, die in de onderbouw zijn vaak de lastigste. Sommigen uitgezonderd misschien. Maar als er dan wel eens iets uitgehaald is in de klas, dan zeg je van ja, Jan, wat heb jij gedaan? Ik heb niks gedaan. Ik heb niks gedaan, meneer. Nee, het was een ander. Het was Piet. Ik heb het één keer ook zo gedaan dat de hele klas van niets wist. En ik begon bij degene die rechts vooraan zat. Heb jij het gedaan? Nee, meneer. Dan degene die naast zat. Heb jij het gedaan? Nee. En toen kwam ik uiteindelijk links achteraan, bijna. En tegen degene die links achteraan zat, zei ik, jij blijft na. Ja, maar ik zeg, nee, jij blijft na, want al die anderen zeggen dat ze het niet gedaan hebben. Dus jij hebt het gedaan. Nou, toen moest je de klas horen, want het was onrechtvaardig. En uiteindelijk is degene die het gedaan had, die kwam tevoorschijn. Dan heb ik gezegd, maar al die tijd, wist jij dat jij het gedaan had? Je wist ook wat de gevolgen zouden zijn, maar je wilde die gevolgen niet weten. Je wilde niet schuldig zijn. Nou, dat is een klein voorbeeld uit het onderwijs. Maar dat is het punt, hè? We willen geen zondaar zijn. We willen niet schuldig zijn. Het is altijd de ander. De vrouw die gij bij mij gegeven hebt. Of we zijn druk met een splinter in andermans oog, terwijl we de balk in eigen oog niet zien. En is dat niet het grote probleem in onze tijd? Dat we over alles een mening hebben. Dat we zelf menen alles te mogen goedkeuren of afkeuren. We hebben overal een mening over. Maar de schrift zegt, gij zijt die man. Gij zijt die vrouw. En waar de Heere gaat werken door zijn geest, daar ga je ook beleven niet de ander. Ik heb tegenover u zwaar en menigmaal misdreven. Dat is het beste plekje. Om met David te zeggen, ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden, maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daan, gij naamt die gunstig weg. En als je dan zondaar wordt, als je wordt wat en wie je bent, dan ga je ook zien, ik kan zo voor God niet bestaan. Dan moet er een oplossing komen. Nou, en dat is al eerder hier in deze ruimte, in deze kerk behandeld. Die vraag, is er een middel om de straf te ontgaan en wederom tot genade? Ja, dat middel is er. In de middelaar. In hem die waarachtig God is en waarachtig en rechtvaardig mens. Maar dan moet hij ook wel gekend worden. En daarom zegt de catechismus hier, zalig worden is geen vanzelfsprekendheid, maar dat kan alleen maar in Christus. Dus niet alle mensen, dat is ervaring, velen gaan aan hem voorbij. Nee, alleen die worden zalig die hem door een waar geloof worden ingelijfd. En al zijn weldaden, vergeving der zonde, wederopstanding des vlezes en het eeuwige leven, zo leert het kort begrip ons, dat zijn de weldaden, en al zijn weldaden aannemen. Maar er staat eerst, door een waarachtig geloof worden ingelijfd. Moet ik dat ware geloof dan uit mezelf maken? En als gevolg van het ware geloof ben ik dan ingelijfd? Nee. Dat ware geloof onderscheidt zich van al het andere geloof, tussen aanhalingstekens, dat het ware geloof gewerkt wordt door de Heilige Geest. En die verbindt de rank met de wijnstok. Die ent als het ware zo in de wijnstok, zodat de rank de sappen trekt uit de wijnstok. Want het is de Heilige Geest die in Christus en de zijne woont. Anders gezegd, zo'n rank heeft alleen maar vrucht als die rank sappen trekt uit de wijnstok. De vrucht is er alleen maar daar waar er die verbintenis is met de wijnstok. Waar er als het ware die inlijving is. Vandaar dat hier ten diepste gesproken wordt over de vereniging met de Heer Jezus Christus. Die hem door een waar geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. Ja, maar hoe merk ik dat in mijn leven? Immers, God komt tot ons met zijn woord. Maar wat werkt dat woord in ons leven uit? Degene die geen zondaar wil zijn. Degene die zijn schuld niet erkent. Die gaat hieraan voorbij. Die denkt, ach, het komt uiteindelijk allemaal wel goed. Maar er zijn hier ook mogelijk vanmiddag. Die zeggen, ja, ik heb gezondigd. En hoe moet het nu? Is er nog een weg? Is er nog een middel? Wel, die is er in Christus, maar dat leer ik door de Heilige Geest. Zo zien we de noodzaak van het geloof. Waarbij ik dus benadruk een waar geloof. En wat is een waar geloof? Wel, dat zien we nu in vraag en antwoord 21. En we komen nu bij de aard van het geloof, van het ware geloof. Een waar geloof. Niet alleen een stellig weten of kennis. En ik wil vanavond toch eens benadrukken, dat in ieder geval dus ook wel. Je komt het nog wel eens tegen, ook bijvoorbeeld in gesprekken met belijdeniscategezanten, dat ze zeggen van ja, maar hoe moet ik dat nou allemaal leren? Al dat huiswerk, waarom moet ik dat nou leren? Ik geloof toch in de Heere Jezus. Waar moet ik dat dan allemaal voor leren? Geliefde. Er is heel veel geloof. Wat uiteindelijk een goed gevoel is aangaande jezelf en aangaande de Heere Jezus. We leven in een tijd van gevoeligheden tot en met. Als ik me daar maar goed bij voel. Of als ik maar ergens een goed gevoel over heb. Daarom wil ik nu eens onderstrepen ook een stellig weten of kennis. Het geloof is niet zomaar iets van jezelf individueel alleen. Maar het is geloof dat wij belijden met de kerk van alle tijden. Het geloof waar we straks nog even op terug hopen te komen van de 12 artikelen. Het geloof is wat verenigt. Je gelooft niet op je eentje. Je bent verbonden met het geloof van de kerk. Ja, maar ik heb toch mijn geloof? Ja, maar dat is niet zomaar iets. Je kunt een bepaald geloof hebben, maar is het naar de schrift? En naar de belijdenis? Ja, de belijdenis. Goed, dominee, dat het naar de schrift moet zijn, maar naar de belijdenis. Maar wacht even. De belijdenis is op de schrift gegrond. Daarom verwerpen we ook als kerk belijdenissen die daarmee in strijd zijn. Daarom zijn we ook tegen bepaalde Lutherse belijdenisgeschriften. Daarom zijn we bijvoorbeeld tegen de Leuenberger Concordie. Daarom konden wij in 2004 niet mee. Het gaat niet om kleinigheden. Het gaat om het geloof. Zoals we dat belijden op grond van de schrift. Want tot de wet. En tot de getuigenis. Wat daarna niet is. Het zal geen dageraad hebben. En dat betekent heel eenvoudig. Jong en oud. Dat je moet leren. Leren. Dat je de Bijbel moet kennen, de geschiedenissen van de Bijbel. Niet omdat het zo goed is om allerlei dingen uit je hoofd te leren, dat is op zichzelf wel goed. Maar omdat de Bijbel het woord is waardoor God ons aanspreekt. De Heer Jezus zegt het toch immers zelf. Onderzoek de schriften. Want die zijn het die van mij getuigen. En waar de Heer zijn woord gegeven heeft. En we kunnen aan dat woord voorbij gaan. Dan leggen we ten diepste het fundament in onszelf en dat zal niet kunnen bestaan. En daarom is het zo belangrijk om te leren. Ook wat er in de catechismus staat. Heel eenvoudig gezegd, mensen, als je dat mag kennen wat er in de catechismus staat, niet alleen met je hoofd, maar ook met je hart. Als je mag weten van die drie stukken, als je mag weten van die twee wegen, als je mag weten van die ene naam tot zaligheid. Wat ligt daar veel in? Daar ligt alles in. En dan zien we ook hoe het antwoord vervolgt. Het is niet alleen een stellig weten of kennis. Maar ga daar niet aan voorbij. Maar door ik alles voor waarachtig houd wat ons God in zijn woord geopenbaard heeft. Wij zouden zeggen, als het alleen dat is, een stellig weten of kennis. Dan is het alleen een historisch geloof. Dan geloof je de historie, de geschiedenis. Maar nu komt het persoonlijke. Maar ook een vast vertrouwen. Heel mooi, zoals de catechismus dat naar voren brengt. Een stellig weten, bevestigen, zo is het. Dat ligt eigenlijk een beetje in het verlengde van het Hebreeuwse woord voor geloven. Het Hebreeuwse woord voor geloven. Daar komt onder andere ons woord amen van af. Dat betekent het zal waar en zeker zijn. Dat is dus een stellig weten. Dat is eigenlijk een beetje de betekenis van het Hebreeuwse woord voor geloven. Het Nieuwe Testament is geschreven in het Grieks. En het Griekse woord betekent voor waarachtig houden. Daar zit iets in van die verbondenheid. Nu gaan we even wat verder. Jonge mensen, mogelijk hebben jullie nog ouders, vader en een moeder, ik hoop dat. Als je ouder wordt, op een zeker ogenblik, is de gewone gang van zaken dat je je ouders naar het graf moet brengen. En ik denk er nog wel eens aan terug, hoe ik was toen ik jong was. Er is over mijn ouders van alles te vertellen. Maar ik weet wel dat ik mijn vader groot verdriet gedaan zou hebben, of mijn moeder, als ik had gezegd, ja, u zegt dat wel zo, maar ik geloof het niet. Dan doe je ouders pijn. Want dan zeg je eigenlijk, u liegt. Nou, ik hoop dat jullie niet het hart hebben om dat tegen je ouders te zeggen, als het goed is. Ik weet, er zijn ook gezinnen, daar gaat het niet altijd even goed. Ik weet het, ik weet het. Maar we trekken de lijn even door. God komt in zijn woord met die enige borg en zaligmaker, die in de prediking voorgesteld wordt met bevel van geloof en bekering. De Heere zegt in zijn woord dat de zaligheid nergens anders te vinden is dan in hem. De Zoon des mensen, de Zoon Gods, heeft ook zelf gezegd dat hij gekomen is om te zoeken en zalig te maken vrome mensen. Nee, hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Gelooft u dat? Of zegt u van, nou, dat kan wel zijn, maar ik doe toch goed mijn best. Ik geef in ieder het zijne. Ja, maar gelooft u dan ook wat God zegt in zijn woord? Vervloekt is een iegelijk die niet doet dat geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Daarin is God ook waarachtig. En niemand van ons gaat dan vrij uit. Maar God heeft ook zelf van eeuwigheid het middel, de middelaar, gegeven om in hem en in hem alleen te zoeken wat nodig is tot de ere Gods en tot zaligheid van zondaarslieden. Want het werk dat Christus gedaan heeft, daarin komt God aan zijn eer en de zondaar aan de zaligheid. Vertrouwen, geloven betekent dus ook vertrouwen. Dat God waar is in zijn bedreigingen en in zijn beloften. En dat hij welmenend de zaligmaker voorstelt in de prediking. U kunt niet zeggen, hij is niet voor mij. Maar het andere is ook waar. Zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord. Maar ook, verhard u niet, maar laat u leiden. Vertrouwen. Als we dat woord lezen in het Nieuwe Testament, dan worden we eigenlijk ervoor gesteld, wie is de Heere Jezus nu eigenlijk? En daarvan hebben we gelezen in hoofdstuk 16 van Matteüs. Daar stelt de Heer op een zeker ogenblik een heel bijzondere vraag. Het is een vraag die gaat over kennis. En dan stelt hij eerst heel algemeen, wie zeggen de mensen dat ik ben, de zoon des mensen. Wie ben ik? Wat zeggen ze over mij? Een wat bijzondere vraag, want je zou zeggen, ja, wat bedoelt de Heer daarmee? Maar dat zien we in de toespitsing die erna komt. En eerst zeggen ze, ja, de mensen zeggen dat u een grote profeet bent. Dat u iemand bent als bijvoorbeeld Elia of Jeremia of een van de profeten. Nou, dat is toch mooi dat dat gezegd wordt. Dat zeggen de Mohammedanen ook. Die zeggen dat Jezus een profeet is. Een grote profeet. Maar daar stopt het. Daar stopt het bij heel veel mensen ook in die tijd. De Heer Jezus is een grote profeet. Maar dan komt de toespitsing. Maar gij, discipelen die hier om me heen staan, discipelen, het woord betekent leerling, gij die al die tijd onderwijs van mij gehad hebt, wie zeg gij dat ik ben? Zeggen jullie hetzelfde? Blijven jullie ook steken in het een profeet of iemand als Johannes de Doper of Jeremia of wat dan ook? En dan mag Petrus zomaar ineens zeggen, gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. Gij zijt de Christus, zoals Simeon wist, dat hij niet zou sterven eer hij de vertroosting Israëls, eer hij de Christus des Heren zou zien. En het toen beleed, nu laat gij, Heren, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn oog hebben uw zaligheid gezien. Als Petrus daar dus beleidt, gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods, dan zegt hij daarbij, gij zijt de levensbron. Zoals hij op een andere plaats ook zegt, als de Heere zegt tegen zijn discipelen, wilt gij lieden ook niet weggaan? Hoe Petrus dan zegt, hoe zouden we kunnen? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. Wie is die zaligmaker? Is hij alleen maar een profeet? Is hij een voorbeeld? Of is hij de Christus, de gezalfde en kattegezante? Jullie weten wel wie de gezalfd werden vroeger. Dat waren profeten, priesters en koningen. Hij is niet alleen profeet, hij is de allerhoogste profeet en leraar, om ons de weg der zaligheid te onderwijzen. Maar hij is ook de koning die over ons regeert en hij is die priester, die hoge priester die zichzelf gegeven heeft tot een rantsoen, tot een losgeld voor velen. Hij die de diepste weg heeft willen gaan voor zondaren. Zo diep heeft nooit iemand die weg willen gaan. En ook niet kunnen gaan. En Paulus mag later over hem uitwonderen. Dien die geen zonde gekend heeft. Heeft hij zonde voor ons gemaakt. opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Een vast vertrouwen. En Petrus mocht in één ogenblik nu alles zien in de Heer Jezus Christus, als die Christus der Schriften, als die beloofde Messias, zoals Anna die de verlossing in Israël verwachtte en Simeon die de vertroosting Israëls verwachtte. Dat was die Petrus, die zomaar ineens ging geloven. Nou, wacht even, je moet wel even doorlezen. Wat zegt de Heer Jezus tegen Petrus? Zalig zijt gij, Simon Barjona. Zalig zijt gij dat gij die zaligmakende kennis hebt, maar wacht even. Vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. En als we dan zien dat hier de catechismus schrijft, en vast vertrouw het welk de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt, dan zie je hoe de catechismus dicht bij de schrift blijft. Want de Heer Jezus zegt, de Vader heeft u dat geopenbaard, maar we mogen net zo goed zeggen, het is de Heilige Geest die van de Vader en de Zoon uitgaat en die ons onderwijst in de weg der zaligheid. Kortom, dat vertrouwen, wij zijn zo wantrouwend, wij denken het is niet voor mij, wij denken ik heb genoeg aan mijn eigen gerechtigheid, maar het is de Heilige Geest die werkt. Maar wat staat erbij? De Heer heeft gezegd, onderzoek de schriften, want die zijn het die van mij getuigen. Wel, de Heilige Geest werkt dat door het evangelie in mijn hart, dat vertrouwen. Niet alleen anderen, maar ook mij. Ook mij. En daar hoor ik verwondering in. Want er zijn die hier misschien ook vanavond. Die zeggen, ja, ik weet de voorbeelden hier in Oud-Beierland en omgeving van mensen die echt de Heere mochten vrezen. Daar ging wat van uit. En ik geloof best dat die en die en die, dat het kinderen God zijn, of vanuit het verleden dat die man, die vrouw naar de hemel gegaan is. Maar ik geloof best dat het is voor anderen. Maar nu ook voor mij? Dat is te groot, zegt iemand. Dat is te ver. Maar wat doet die Heilige Geest nu? Die brengt het dicht bij je. De Heilige Geest komt je te onderwijzen. Het is ook voor u, het is ook voor jou waar die Heilige Geest in werkt. Zal ik een voorbeeld noemen? Dan denk ik aan de Emmausgangers. Die Emmausgangers die liepen daar maar. En ze hadden totaal geen verwachting. Wij hoopten, wij verwachten en dat ging zo verder. En wat doet de Heer Jezus dan? Hij loopt een eindje met ze op. Hij luistert eerst. Hij luistert. En dan gaat hij onderwijs geven. En dan zijn later hun harten verblijd. Hun harten waren brandende in hen. Nou, zo doet de Heilige Geest nog. Soms kun je wel eens denken, wordt iemand ineens heel snel bekeerd. Dat kan. De Heer is vrij machtig. Maar anderen hebben weer een wat langere weg te gaan. Er is een boekje van een oudvader, een Schotse oudvader, William Guthrie. En dat boekje heet Des Christens Groot Interest. En daarin beschrijft hij hoe mensen bij de Here gebracht worden en hoe de Here bij mensen komt. En dat gaat menigmaal in een soevereine evangelieweg, zegt hij. En soms gaat het ook door verschrikkingen en door aanvechtingen en bestrijdingen. Maar de Here weet precies wie wat nodig heeft. Dat is de Heilige Geest. Die kan ook de gebeurtenissen in je leven gebruiken om je op de knieën te brengen. Je moet ook maar steeds vragen. En dan gaan we zo dadelijk een versje zingen. Maar ik wil het eerst toch benadrukken. Als je dingen meemaakt van moeite, van zorgen. Misschien iemand hier die onverwacht opgenomen moest worden in het ziekenhuis. Dan kun je zeggen, ja, dat gebeurt nu eenmaal. kan, pech. Ik had wat nierstenen en die moesten eruit. Ik lag in het ziekenhuis. Je kunt ook denken, ja, maar de Heere spreekt door zijn woord. Maar hij heeft me ook even stilgezet. Want het gaat even anders in mijn leven dan ik dacht. Wat voor bedoeling heeft de Heere daarmee? Is dat in uw leven alles gebeurd? Om op te mogen merken, in alle dingen van het leven, ook als het tegenloopt, dat u het mag zeggen met de dichter, hoe het ook mogen tegenlopen, ik zal toch gestadig op zijn goedheid hopen. Of, zoals we lezen in Psalm 42, ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. Dan verwacht je het niet meer van mensen. Maar dan mag je zeggen met de dichter van Psalm 39, met David. En nu wat verwacht ik, o Heere, mijn hoop is op u. En dat ik nu leer afzien van mensen. Dat ik me geen vlees meer op mijn arm stel. Dat werkt de Heere door zijn Heilige Geest en door het evangelie in mijn hart. Dat niet alleen voor anderen is. Maar dat er ook voor mij vergeving der zonde is. Dat er ook voor mij eeuwige gerechtigheid is. Dat er ook voor mij eeuwige zaligheid is. Zaken waar de catechismus later nog op terugkomt. En zeker wat betreft die gerechtigheid, is het goed om nu alvast zondag 23 over te lezen. Waar het dan over die gerechtigheid gaat, ik ga dat nu niet verder uitgebreiden. Maar ook weer hier zegt de catechismus, de oorsprong ligt bij de Heere. Van God geschonken. Omdat ik zo mijn best doe? Nee. Uit louter genade. Alleen om de verdiensten van Christus wil. En daar hopen we zo dadelijk nog iets over te zeggen. Nadat we gezongen hebben uit Psalm 37, het tweede vers. Stel op den Heere in alles uw betrouwen. Psalm 37, het tweede vers. Geloof, ten eerste de noodzaak, zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Ten tweede de aard, kennis, toestemmen, vertrouwen. Niet vertrouwen op mezelf, Maar geloven dat God waarachtig is, ook al is de mens leugenachtig. Dat zijn woord waar is. In zijn bedreigingen. In zijn beloften. Ook dat de zaligheid niet ligt in de werken der wet. Maar alleen uit loutere, uit zuivere genade. Alleen om der verdiensten van Christus wil. Waarom staat dat er zo? Wel kort en goed. Dat komt omdat er mensen zijn die zeggen, ja, er moet ook wat van de mens bij. Het is jaren geleden dat ik in Schotland was. En er was een bepaald kiosk, daar kon je kaarten kopen. Het was dus echt in een heel grijs verleden, nog voor de computer en zo. Dus ja, ik stond zo bij die kaarten te kijken. En op één kaart stond de zogenaamde vrome tekst. En daar stond letterlijk op: Do your best and God will do the rest. Verschrikkelijk. Doe je best en God doet de rest. Doe je best. En tekort wordt aangevuld. Dat is eigenlijk wat er op die kaart stond. Ik doe eraan wat ik kan, dominee. Maar ja, is dat niet onze kwaal? Dat wij menen nog iets te kunnen zijn voor God, terwijl al onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed, geliefde. De zaligmaker heeft een volkomen offerander gebracht en is ook een volkomen zaligmaker. Waarvan het geld niets uit ons, maar het al uit hem, zo komt men in het hemelse Jeruzalem. Rome leert eigenlijk hetzelfde. Ik heb ooit in een kerk in Zwitserland zien staan, en ik zal het maar vertalen, door Maria tot Jezus. Nergens anders las ik Maria, middelares aller genade. Gruwelijk. Gruwelijk. Eerst een heilige of Maria aanroepen voordat er bij de Heer Jezus terecht mag komen. Eerst die genade nodig hebben van Maria of van een ander. Nee, zegt de catechismus. Alleen. Dus niet de voorbiddingen van de heiligen. Niet de voorbiddingen van engelen of wat. Nee, alleen om der verdiensten van Christus wil. Alleen om wat hij betaald heeft. Alleen om die prijs der zielen, dat rantsoen dat hij aangebracht heeft. Alleen vanwege die volkomen offerande. En daarom, geliefde, alles wat er vanuit de mens bijkomt, dat is te veel. Maar dat betekent ook iets anders. Als hier vanavond iemand in de kerk zit die zegt van ja, als ik nou terugkijk in mijn leven, ik heb zoveel brokken gemaakt. Ik heb zoveel brokken gemaakt in mijn gezin. Of in mijn familie. Of op mijn werk. Of in de kerk. Of ook, ik heb altijd wel netjes geleefd, maar ik heb eigenlijk nooit God de eer gegeven. Zou het voor mij nog kunnen? Ik heb zwaar en menigmaal misdreven. Het kan juist niet vanuit u, maar bij de Heere vandaan wel. Want we lezen het in Lucas en we hebben het misschien gehoord rondom kerst. Geen ding, geen woord, staat er eigenlijk in het Grieks, zal bij God onmogelijk zijn. Bij hem zijn alle dingen mogelijk. Bij hem en bij hem alleen. Dat betekent, u bent nooit een te groot zondaar voor hem. Of zoals de ouderen dat vroeger wel eens zeiden, al had je al de zonden van Adams nakroos saamgebonden. En wat is nou de inhoud van het geloof? En dan zie je dat de catechismus wel aansluit bij wat er in de kerk altijd beleden is. Het is zo, je hoort wel eens zeggen van in de reformatie is iets nieuws ontstaan. Dat is natuurlijk helemaal niet zo. De kerk is hier in Nederland al vanaf de 8e eeuw ongeveer. En de kerk heeft wel een reformatie gehad. Dat is zeker waar. Maar het is niet pas dat de kerk bij de reformatie begonnen is. Ook in de tijd van voor de reformatie waren er drie zaken die altijd aan de orde kwamen. Dan kon het zijn dat een kapelaan bijvoorbeeld op bezoek kwam. En het waren vaak korte bezoeken. En dan zei hij zomaar ineens tegen de kinderen, zeg het geloof op. Nou, dan moest je de 12 artikelen op kunnen zeggen. Zeg het gebod op. Dan moest je de 10 woorden, de wet des Heer op kunnen zeggen. Het paternoster. Het gebed moest je het onze vader kunnen opzeggen. Je ziet dat die drie zaken ook in de catechismus terugkomen. Geloof, gebod, gebed. En zelfs het gebod 2 keer. Aan het begin van de catechismus, waar het gaat over de hoofdsom van de wet. En aan de hand als leefregel der dankbaarheid. En dan zie je dat de catechismus hier aansluit bij wat er in de kerk altijd al beleden is en wat we ook iedere zondagmiddag beleiden. Het geloof in de drie enige God. En wat is dan nodig voor een christen om te geloven? Ten eerste de Bijbel. Al wat ons in het evangelie beloofd wordt. Daar wijzen de artikelen van ons christelijk geloof naar. En dan komen de 12 artikelen. Heel nuchter. De mens wordt niet op zichzelf teruggeworpen van je moet maar eens kijken of je genoeg gevoel hebt. Maar kun je zeggen ik ben ellendig, arm en naakt, uw komst alleen is het die mijn heil volmaakt. Dan ga je die ellende niet beredeneren, maar dan drijft het je uit tot de troon der genade met de woorden van de tollenaar, o God, wees mij zondaar genadig. En die genade wordt aangeboden. En zeg ik het eigenlijk niet helemaal goed. De genade wordt niet zomaar aangeboden. De Christus wordt, zoals de Dordtse leerregels zeggen, in de prediking verkondigd en aangeboden. Want er wordt wel eens gezegd, is die genade wel voor mij? Zijn die heilsgoederen wel voor mij? Is de verzoening wel voor mij? Het zijn vragen die kun je stellen, maar eerst moet je terechtkomen bij hem die gegeven is tot wijsheid, tot rechtvaardigmaking, tot een volkomen verlossing. Want in hem, in Christus, zo leert mij de schrift, zijn alle beloften ja en amen goden tot heerlijkheid. En zo eindigen we dan de preek. Met de vraag die de Heer Jezus stelde aan de discipelen. Niet alleen wat zeggen de mensen dat ik ben. Maar wat zegt gij? Heel persoonlijk. Wie ik ben. Gemeente van Oud-Beijerland. Jongeren, ouderen. Ga nou eens met die vraag naar huis. Wie is hij voor u? Kunt u nog aan hem voorbij gaan? Of wilt u een zaligmaker die zich aanpast aan uw begeerte, zoals dat eigenlijk ook was bij de omwandeling van de Heer Jezus op aarde? Zolang hij wonderen deed, was het wel goed, maar toen de Heer ging verklaren dat hij naar het kruis ging om zichzelf te offeren, toen verlieten velen hem. Wie is hij voor u? Anders gezegd, als u in Jesaja 53 leest, de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Hebt u dat wel eens gelezen met verwondering? Kon u er niet meer los van komen? Dreef het u uit tot de troon der genade? Je gaat het merken in het leven. Je leven krijgt een andere wending. Je gaat zien dat waar mensen zich zo druk om maken, dat dat de moeite niet waard is. En we maken ons over een hele hoop dingen druk. Verschrikkelijk veel dingen. Maar uiteindelijk is toch die grote vraag voor u, voor jou, voor mij, mijn zielen. Doorziet gij uw lot, hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? En dat kan alleen maar door die ene geborgen en zalig maken. Hoe leer ik dat? Door de Heilige Geest. En is dat ook uw bede geworden, uw goede geest? Bestieren mijn schreden en leiden mij in een effen land. Het is door die Heilige Geest dat ik Christus en zijn weldaden, en let op de volgorde, leer aannemen. We kunnen erover spreken dat we naar de hemel willen gaan. We kunnen over van alles spreken, maar geliefde, buiten Jezus is geen leven. Maar een eeuwig zielsverderf. En een andere weg hebben we niet te wijzen, want de Heere zegt ook niet, ik ben een weg, een waarheid en een leven, maar de weg, de waarheid en het leven. Wie zegt gij dat ik ben? Mag u al zeggen, zulk een is mijn liefste. Zulk een is mijn borg en zaligmaker. Alles aan hem is gans begeerlijk. Dat drijft uit. Ik zal het nog uitleggen aan de hand van een voorbeeld. Je kunt jarenlang horen over de Heer Jezus. Maar op een zeker ogenblik, bij de Heere vandaan mag er toch een vonk overspringen. Ik vergelijk het wel eens met een jongen en een meisje die misschien al jarenlang bij elkaar in de klas zitten. En ineens ziet de een in de ander en de ander in de een wat ze nog nooit van tevoren gezien hadden. Dan springt er een vonk over, zo zeggen wij wel eens. Nu, waar de Heere werkt, daar worden blinde zielsogen geopend voor hem. En dan ga je de koning zien in zijn schoonheid, in zijn vernedering, in zijn verhoging. En dan wordt het inderdaad. In God is om Christus al mijn heil, mijn eer, mijn sterke rots, mijn tegenweer. En dan komen daar die 12 artikelen. Iedere zondag worden die 12 artikelen beleden. Het is niet de dominee overigens die beleidt. Wij beleiden samen. Algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Maar ik hoop dat je dat ook, jongens, meisjes, ouderen, eerbiedig zult doen. Dus niet alvast terwijl de 12 artikelen gelezen worden, gaan zitten bladeren in je boekje om te kijken wat is zo dadelijk de schriftlezing. Nee, op het moment dat de 12 artikelen gelezen worden, beleidt de kerk haar geloof. Beleiden wij het geloof. En daarom, als dat geloof beleden wordt, beleidt u dan mee? En is dan ook de bede, zo doe hij ook aan mij. Amen.